Goedenavond, welkom op deze gemeenteraad van donderdag 15 september. Als eerste punt behandelen we het verslag van de gemeenteraad van 7 juli 2022. Voor eerst wil ik even nog zeggen dat raadsleden Marleen Prat en Frans Kemsike verontschuldigd zijn wegens ziekte. Het eerste punt dus, gemeenteraad van 7 juli 2022, notulen en audio-opname. Goedkeuring. Zijn er mensen die vragen hebben over dit verslag? Nee, dan wordt het goedgekeurd. Dank u wel. Punt 2. Rapport organisatiebeheersing 2021. Dit is een kennisname. Schepen Hekieren.
Dank u, voorzitter. Organisatiebeheersing, de organisatie die moet beheerst worden, dat is de lokaal bestuur van de gemeente Deerlijk. En die beheersing die wordt eigenlijk opgelegd door het decreet lokaal bestuur. Dus dat zijn maatregelen en procedures die een redelijke zekerheid geven dat we bij de gemeente Deerlijk onze doelstellingen bereiken, een meerjarenplanning onder andere, dat we de wetgeving naleven, dat we risico's kennen, benoemen en beheersen, dat we betrouwbare financiële rapportering hebben, dat we betrouwbare beheersrapportering hebben, dat we effectief werken, dat wil zeggen doeltreffend, de juiste dingen doen, dat we efficiënt werken, dat is de dingen juist doen, op de meest economische manier, dat we onze activa beschermen, en dat we fraude voorkomen. Het is een geheel van maatregelen en procedures om dat te borgen. Nu, het decreet lokaal bestuur vraagt ook om dat jaarlijks te rapporteren. En dat is nu wat nu gebeurt aan de gemeenteraad. Dat is ook al gebeurd aan het college. En dat gaat ook naar Audit Vlaanderen, die rapportering. Wat u vindt in de bijlagen is het rapport zelf. Een aanrader om eens te lezen. Een interessant document waar heel wat medewerkers van de gemeente hebben aan meegewerkt. Waarvoor dank. En dat gaat over 10 thema's. Wat ook in de bijlagen zit, is het kader van de rapportering, zoals dat in 2019 is goedgekeurd door de gemeenteraad. En een Excel met de acties en de beheersmaatregelen die zijn genomen. Dat is uiteraard de status op 31 december 2021, aangezien dat de rapportering gaat over het jaar 2021. Alsjeblieft, dank u.
Dank u wel, Schepen. Zijn er vragen over deze kennisname? Liep, terrein, alsjeblieft.
We zitten in een checkfase gezien. Zijn er zaken die moeten worden bijgestuurd?
Ja, absoluut. Dus er zitten in ieder thema. Ga je zien, onderaan staat er dus een aantal dingen die, waar we aan het werken zijn. Die zitten dan ook in die Excel met de actiepunten. Dus dingen die waarvan wij vinden dat ze, of waarvan de diensten vinden, of waarvan we in het beheer vinden dat die beter zouden kunnen. En dat, er zijn er op ieder thema wel een aantal. Hè. Ja. Ik kan wel gerust een voorbeeld geven. Ja. Er is iets wat ik heb gevraagd om erbij te doen, is een audit van. Dus onze jaarrekening wordt geaudit door Deloitte, als ik me niet vergis. Dat is een groot auditbureau. Dat is een verzekering dat je goede financiële rapportering hebt. Dat is een extra check. Hè, want ABB, dus Vlaanderen, controleert dat ook. Kantoor van de gouverneur. Maar bon, als je dan van Deloitte nog een extra audit krijgt op je financiële verrichtingen en op je jaarrekening, is dat een extra verzekering of een extra garantie dat die financiële rapportering oké is. Hè. Dus dat is een voorbeeld van iets wat we hebben toegevoegd om dus die organisatiebeheersing beter te maken. Er staat ook in gesuggereerd, op een aantal plaatsen zelfs, dat het ontbreken van een HR-functie in de gemeente tot een aantal problemen leidt, hier en daar, her en daar. Hè. Dus dat is een suggestie die erin meegegeven wordt voor de toekomst dan. Dus dat is een tweede voorbeeld van iets wat beter kan. Ja.
Nog vragen? Nee, dank u wel. Dan gaan we over naar het derde punt. Gemeente zonder gemeentehuis, project naar een open, nabij en loket vrij huis van de gemeente. Kennisname, goedkeuring, subsidie en samenwerkingsovereenkomsten. Schepen van Est, alsjeblieft.
Dank u, voorzitter. De goedkeuring van onze subsidieaanvraag binnen de Vlaamse oproepen van een gemeente zonder gemeentehuis. Dus u weet dat de Vlaamse overheid binnen dat kader van gemeente zonder gemeentehuis een 7-tal oproepen heeft gelanceerd. Voor digitaliseringsprojecten onder andere, met groot oog naar e-inclusie. Naar alle lokale besturen. We hadden wel wat digitaliseringen op de pipeline staan. En vooral ook efficiënter gaan werken en wat procesoptimaliseringen. Dus we zijn die, zoals u weet, daar zo goed mogelijk aan het proberen aan het inkantelen binnen die subsidieprojecten uiteraard. We zitten momenteel al in vier projecten kunnen deelnemen. Dit is eentje dat we volledig zelf trekken, dus dat is eentje dat deerlijk zelf het penhouderschap vast heeft. Waar dat we nu de gevraagde 149.000 euro, afgerond 150.000 euro subsidie voor toegekend gekregen hebben. En hiervoor werken we samen met Stad Roeselare, Wervik en Wevelhem, maar wij zijn de dossiertrekker in dit project. Dit project is vooral, kun eigenlijk vooral meer zien dat het gelinkt is aan onze visie is van onze nieuwe manier van werken, die ook sterk gekoppeld is aan de fysieke plannen die we hebben. Dan denk ik vooral aan de toekomstige uitbreiding naar het vrije tijdspunt hier rechtover en hoe dat zal fungeren als onthaal en hoe dat de diensten ook daarop gaan inspelen. Vandaar dat het ook een iets kleinere groep is van steden die samen, of steden en gemeenten die samenwerken, omdat dat meer gelinkt is naar een concrete, eerder fysieke manier van werken. En daarin vonden we partners die ook diezelfde mentaliteit hebben. Maar het is dus wij die het dossier trekken. Dus bij deze de kennisname van ontvangen subsidie en de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomsten tussen de Roeselare, Wervik, Wevelhem en onszelf.
Dank u wel, Schepen. Zijn hier vragen rond? Filip Terijn, alsjeblieft.
Ja, gewoon een vraagje, concreet voor de gemeente Deerlijk. Ik lees er ook bijvoorbeeld inderdaad een gemeentehuis zonder loket. Betekent dat ook naar dienstverlening, een mindere dienstverlening naar de bevolking toe?
Wel, zoals al iedere keer, die titel loopt iedere keer die vraag uit bij iedere subsidie dat we hier neerleggen daaronder. Ik snap ook waarom, misschien is dat een beetje ongelukkig gekozen om de Vlaamse overheid om onder die titel te werken. Het is misschien gemeente met een ander type gemeentehuis in plaats van zonder. Nee, het is niet de bedoeling om minder dienstverlening te bieden, eerder om ook andere dienstverlening te bieden. Dus we willen ook meer sterker gaan inzetten op digitale dienstverlening, alhoewel dat dit project er dan iets minder typisch is, zoals van we willen het via een e-loket gaan aanbieden. Het is ook gewoon anders gaan aanbieden binnen onze structuur. Want digitalisering gaat verder dan enkel we gaan het online aanbieden. Nee, het is ook gewoon we gaan ons processen intern anders gaan organiseren en anders gaan uitwerken, waardoor dat we de burger beter van dienst kunnen zijn. Iets wat sommige overheden, ik heb het niet enkel over lokale, maar ook wat hogere overheden, daar zelf ook een beetje mee struggelen om dat te gaan doen. Dus daar is er zeker wel nog werk. Dus het is niet puur van, en dat is eigenlijk voor al die projecten, dat het gaat niet enkel om, we willen loketten verminderen en digitaal maken. Dat kan een gevolg zijn. Hè. Als we zien dat we inderdaad meer producten gaan online aanbieden, dan denk ik bijvoorbeeld aan de vorige oproep die samen met Stad Mechelen hing, die vooral rond burgerloket hing. Ja, als je daar meer producten online gaat gaan aanbieden en je ziet dat daardoor het aantal mensen die aan het loket komt vermindert, dan kun je dan natuurlijk wel je loketfuncties en je bezettingen naar gaan aanpassen. Maar dat is niet het doel. Dat is een waarschijnlijk gevolg. Dus nee, het is niet om minder dienstverlening aan te bieden, het is om een bredere waaier van dienstverlening aan te bieden en die vooral efficiënter te gaan aanbieden.
De digitalisering is een pluspunt. Het is voor bepaalde zaken is het heel gemakkelijk dat je van thuis bepaalde zaken kunt aanvragen en dan ook onmiddellijk krijgen. Maar voor een aantal mensen is het misschien wel wat moeilijker en moeten we zien dat we die mensen niet uitsluiten, ik kan het zo zeggen. Niet. Want niet iedereen is zomaar zo vertrouwd met die digitalisering.
Nee, want onderdeel van die subsidies is ook altijd aandacht hebben voor e-inclusie. Dus dat zit er altijd in, bij alles dat je moet indienen. Plus, wij zijn ook ingezet op iemand die nu enkel en alleen bezig is met uw inclusie samen met Sociaal Huis. Dus daar is zeker aandacht voor.
We hebben inderdaad in maart dit jaar 200.000 euro ontvangen samen met Wareham en Deerlijk om eigenlijk werk te maken van die inclusie. Dus komt erop neer dat we zeggen, hoe kunnen we digitaal gemak aanbieden aan iedereen, intern, maar ook naar de buitenwereld toe. Maar hoe kijken we er ook voor dat er niemand achterop blijft die inderdaad die mogelijkheden niet heeft of die daar te weinig mee is. Dus daar wordt er zeer hard op gewerkt ook.
Dank u wel. Verder nog vragen? Zijn er mensen in de stemming vragen rond dit punt? Nee, dan wordt het goedgekeurd. Dank u wel. Punt 4, uitvoering meerjarenplan 2020-2025, opvolgingsrapportering eerste semester rond 2022. Het is een kennisname tenminste. Schepen Hukier, alsjeblieft.
Dank u, voorzitter. Ja, we zitten half uur het jaar 2022, dus dat is een goed moment om eens achteruit te kijken. We hebben dat ook gedaan in de beleidsevaluatie, dus met het MAT en het college samen, een gemeenschappelijke vergadering. En ik wil daar graag een kleine toelichting bij geven. Beleidsevaluatie, dus we hadden 167 acties gedefinieerd in ons meerjarenplan bij het begin. Daarvan zijn er 31 nog niet gestart zijn er 6 afgevoerd die we niet gaan uitvoeren. Dat betekent dus dat er 130 van de 167 in diverse stadia van uitvoering zitten. 46 zijn afgewerkt, 47 zijn in uitvoering en 37 zijn in voorbereiding. Er zijn natuurlijk ook nog wel wat extra dossiers bijgekomen die dus niet meteen meegenomen waren in de meerjarenplanning. Ik denk aan de Lieving, Bokkerslot en de Kleine Haver, dus die zijn daar niet in beriepen. Qua investeringen zitten we op schema. Er zijn 9,2 miljoen vastleggingen op een totaalkrediet van 16 miljoen voor dit jaar. Halverwege dus. Ik heb het nu over eind juni. Daarvan zijn 7,8 miljoen terreinen en gebouwen. En 761.000 euro wegeninfrastructuur. Dus daar zit het een beetje op schema. Daar moet ik wel bij bemerken dat er prijsherzieningen komen op voornamelijk bouwwerken. En die lopen op tot 23%. Dus natuurlijk, gedeeltelijk gaan die dan terug naar de subsidierende overheid. En komen die dan ook eventueel in aanmerking om voor een bijkomende subsidie. Maar dat is wat de investeringen betreft. Dan exploitatie is een wat moeilijker verhaal. Investeringen kan je dichterbij nemen of wat vooruit duwen als het wat moeilijk wordt. Exploitatie is dus eigenlijk een beetje het gezinsinkomen van de gemeente en de gezinsuitgaven. En je hebt daar best een overschot op dat gezinsbudget, om dat te kunnen investeren en een beetje te sparen, idealiter. Nu, voor 2022 staat er dat we van plan waren om 578.000 euro over te hebben op onze gezinsbudget, op onze exploitatie. Dat zal een stuk minder zijn. Vermoedelijk 250.000 à 300.000 euro minder. Het is nog altijd over, maar het is minder over dan gepland. Dus we hebben een buffer met de gemeente deellijk, maar die smelt natuurlijk snel weg als je als je daarmee geconfronteerd wordt. En dat komt, hoe komt dat? Dat dus de exploitatie een stuk minder is. Wel, in goederen en diensten hebben we, als ik de eerste 6 maanden van 22 vergelijk met de eerste 6 maanden van 21, dus dezelfde semester. Geen verrassing aan elektriciteit, 56% hoger, van 165.000 naar 258.000. Gas, 98% meer, maar het cijfer is kleiner, 44.000 naar 87.000. In lonen, dat zijn lonen exclusief onderwijs, 3 miljoen naar 3,5 miljoen. Dat is te verklaren door index. Door aanwervingen die er waren, of mensen die werken in 22 die er nog niet waren in 21. Nu, die worden wel deels gecompenseerd door subsidies in aanwervingen. Het is net het voorbeeld, een voorbeeld gegeven, dus van mensen die aangeworven zijn tijdelijk met een bepaalde subsidie. Dus die zitten hier ook in natuurlijk en die zaten er niet in 21. Dus het moet wel een beetje genuanceerd worden. Dus het zit vooral in goederen en diensten en in dan lonen, geïndexeerde lonen. Individuele bijstand van OCMW is ook gestegen, eerste 6 maanden van 21 417.000 euro naar eerste 6 maanden 22 565.000 euro, dus dat is 140.000 euro meer op een half jaar. Dus ook daar komt er dan aan de andere kant wel iets terug van binnen, maar dat is niet zoveel. Dus dat is wat exploitatie betreft, dus dat is een beetje zorgelijk. Er is geen paniek natuurlijk, want er is nog altijd over. Maar we zijn ons heel erg bewust dat we in oktober bij de budgetaanpassingen zeer goed gaan moeten rekenen. En dat zeer goed bekijken, want je kan niet verschillende jaren na elkaar op exploitatie tekortbollen, want dan wordt het wat problematisch. Aan subsidies wil ik ook nog eens vermelden. Totaal aantal subsidies tot nu toe, dat is voor de meerjarenplanning, staat de teller op 470.000 euro. Dat is een complimentje waard, denk ik, voor alle medewerkers die meegeschreven hebben aan die dossiers. Dat is Blokker 180, gemeentehuis zonder gemeentehuis, of zonder loket of met loket. 150, zorgzame buurt 100 en dan lokaal energieklimaatpact 40.000, tezamen 470 tot nu toe. En dan wat personeel betreft, dus op 31 december 2021 zaten we op 106 voltage equivalenten. Dat zijn er 8,58 per 1000 inwoners. Als we dat vergelijken met gelijkaardige gemeenten, is dat bijzonder laag. Om een voorbeeld te geven, Anzegem zit op 9,41 werknemers per 1000 inwoners. Kuurne op 10,33. Dus Nu, het feit dat je laag zit, dat hoeft geen probleem te zijn. Als je alles kan doen wat je moet doen. We hebben natuurlijk in de eerste 6 maanden van 2022 een aantal aanwervingen gedaan. Dat zijn er 10. Dat zijn 10 aanwervingen, maar natuurlijk daar zit een gedeeltelijke vervanging in van mensen die vertrokken zijn. Daar zitten tijdelijke contracten in van, die gekomen zijn door een subsidie. Dus eigenlijk budgetair zit er maar 2,15% voltijds equivalent extra in, dus in die 10 aanwervingen. En we hebben nog 7 vacatures voor de tweede helft van het jaar. Eentje staat op de agenda. En er zijn er ook nog een aantal andere. Dat zijn er 7, maar ook daar zijn er 4. Dus die vervangingsvacatures zijn voor mensen die vertrokken zijn of nog gaan vertrekken. Voilà, dat is een kleine toelichting dus bij de toestand van de halverwege van het jaar 2022. Dank u.
Dank u wel, Filip. Zijn hier vragen of bemerkingen over? Filip, terrein alsjeblieft.
Een prijsgazering van 23%, dat is veel. Hè?
Ja. Nu, dat is contractueel. Dat staat dus in het contract met de aannemer. Dat wordt uiteraard opgevolgd. Dat wordt opgevolgd bij de diensten. Dat wordt opgevolgd door Sweco, dus het bureau. En dat is volgens bepaalde parameters. Dat heeft met grondstoffen te maken, uiteraard. En die worden dus apart gefactureerd, omdat die dan teruggaan naar E.ON, de subsidierende partner. Dus omdat ook daar, dat er toch ook gedeeltelijk terug zou kunnen subsidie voor verkregen worden. Ja, dat zijn dingen, de elektriciteit, gas, grondstoffen en indexering van de loon, waar je bijzonder weinig vat op hebt.
Maar die elektriciteit, de gemeente de laatste 2 jaar door corona is er natuurlijk veel minder activiteiten geweest in de gemeentelijke gebouwen. Hè. Kun je dat zien in de facturen? Is dat naar verbruik toe? In diefte, geen gemeenteraad meer en minder mensen op de werkvloer. Is er daar iets...
Dat effect kun je in de facturen niet zien. Er zijn zodanig veel variabelen.
Maar kun je dat, is er daar een besparing op geweest of niet door die...
Dat kan niet anders.
Dat zal waarschijnlijk wel, maar kunt dat niet. Dat is moeilijk om. Er zijn ook andere variabelen. Hè. Dus dat je daar niet meteen uit de facturen kunt halen. Het is zo dat we de facturen op dit moment, dat we van onze leverancier eigenlijk naar rapportering van verbruik, krijgen we niet zo goede informatie. Dus we zijn daar aan het werken. Dus om duidelijker informatie te krijgen over verbruik. Er zijn wel een aantal maatregelen naar elektriciteit, maar daar ga ik nu niet op vooruitlopen. Die komen straks. Dus we kijken er uiteraard naar, zoals ieder gezin. Kijken we naar wanneer de thermostaat aangaat en wanneer dat die moet uitgaan. En hoe dat die moet staan, uiteraard. We zijn ook met facility aan het kijken, dus gebouw per gebouw, wat het energieverbruik is. Wat we daar, zodanig dat we meer data hebben, zodanig dat je er ook kunt op sturen. Dus daar wordt absoluut naar gekeken, ja.
Nou, zo denk ik dat minder is, hè?
Ja, het zal minder geweest zijn, maar om dat effect te zien in uw facturen, als de prijzen omhoog gaan en uw verbruik mindert, ja, dan is het weg, uw effect. Ja.
Verder nog vragen of bemerkingen rond deze kennisname? Nee, dank u wel. Dan hebben we een aantal toegevoegde punten, waaronder punt 5, het toegevoegd punt bij toepassing van artikel 21... En dit in verband met de energiecrisis. De punt werd aangevraagd door collega's Diep Dummery en Sophie Mespreuve. Alsjeblieft.
Dank u, voorzitter. Ja, ik denk niet dat er veel uitleg bij moet. Hè. De energieprijzen zijn het gespreksonderwerp overal. Op iedere plaats is dat het gespreksonderwerp. Heel wat steden en gemeenten zijn initiatieven aan het nemen, zijn aan het kijken wat dat ze kunnen doen. Het zij de ijspiste, het zij het sociaal tarief iets doen, het zij verlichting, weet ik veel wat. Denken wij ook aan bepaalde initiatieven? Zo ja, welke? En zijn er middelen? Maar als ik hoor dat de buffer gehalveerd is, als men al iets zou willen doen, zijn er dan ook middelen? Of gaat men moeten verschuiven met middelen? Of wat zijn de bedoelingen van onze gemeente en dit dossier en deze problematiek?
Ik geef eerst graag het woord aan onze burgemeester, alsjeblieft.
Dank u wel, voorzitter. Het is inderdaad juist, collega Dirk. Het is een hot item en het is ook heel terecht dat u de vraag stelt hier in de gemeenteraad. Ik zal van de gelegenheid gebruik maken om inleidend een keer te schetsen wat we al doen, wat we eventueel kunnen doen. En ik zal me zeker laten aanvullen door de schepenen die op hun eigen bevoegdheid er misschien nog iets dieper kunnen op ingaan. Ja, de goedkoopste energie is natuurlijk de energie die je niet gebruikt. Dat is nogal logisch. Daarom is een sensibiliseringscampagne naar zowel ons personeel, maar ook naar de burger, om lichten niet onnodig te laten branden en ramen niet open te laten staan als de verwarring opstaat. Dat is eigenlijk een eerste stap. We kunnen natuurlijk verder ons eigen energieverbruik zoveel mogelijk beperken door lichten via automatisatie met timers te laten branden, airco's uitzetten bij vertrek, automatische schuifdeuren sneller laten sluiten, de thermostaat aan verwarming wat lager zetten. Het is trouwens een algemene oproep voor iedereen. De openbare verlichting verder te verledden. Ik zeg wel heel degelijk verder, want momenteel is er toch ruim 27% van de openbare verlichting led. Het brandregime van de openbare verlichting aanpassen. Schepen Schelfhout zal daar straks dieper op ingaan. Op vandaag wordt de openbare verlichting al gedimd. Maar we kunnen ons de vraag stellen verder gaan te dimmen of zelfs doven op bepaalde plaatsen gedurende een bepaalde tijd, op bepaalde momenten. Dat zijn toch zaken die kunnen overwogen worden. Er zijn ook voorbeelden in de regio van gemeenten die zeggen wij doen dat op bepaalde dagen gedurende een bepaald tijdsbestek. En in eerste instantie gaat dat toch niet direct gepaard met bijkomende criminaliteit. Ik wil dat er aan toevoegen. Kritisch kijken wanneer we de kerstverlichting laten branden. Ik zeg niet dat er geen kerstverlichting moet zijn, in tegendeel. Maar misschien moet ze later in de maand aangelegd worden of ook beperkter. Bekijken waar het patrimonium energiezuiniger kan worden gemaakt. Waarbij in eerste instantie moet gezorgd worden voor een goede isolatie. En pas daarna kijken naar de binneninstallatie. Ondersteuning van verenigingen, ik wil dat toch ook wel nog een keer vernoemen. Op zich ondersteunen we bijvoorbeeld al de jeugdverenigingen met de renovatiepremie, die ook voor energiebesparende werken kan gebruikt worden. Ik geef het voorbeeld van de Giro van Saint-Louis. Recent werd er een aanvraag ingediend voor nieuwe PVC-ramen. En dan komen we ook aan een heel belangrijk luik, en dat is met name de sociale hulpverlening. Bij de meest behoevenden is de vraag naar hulp nog toegenomen. Meer en meer contacteren mensen het sociale huis, Schepen van der Beken zal dat zeker bevestigen, met de vraag om eens langs te komen om te horen waar ze eigenlijk allemaal recht op hebben. Dat geldt zowel voor de sociale dienst als voor de zorg. En een basisvereiste om de vragen te proberen de baas te kunnen blijven, dat is in eerste instantie ook voldoende personele kracht hebben hiervoor. We mogen dat niet onderschatten, maar momenteel, laat het me toch vertellen, worden er keuzes gemaakt en is het niet altijd mogelijk om vooral de mensen de volledige zoektocht te gaan doen. En, ik wil dat er nog aan toevoegen, ik denk dat er allemaal van overtuigd zijn dat er ook bijkomende mensen zullen aankloppen. Het gaat niet alleen over de gekende mensen, ook mensen die tot op vandaag de weg niet nodig hadden naar het sociaal huis, zullen die nu ook noodgedwongen moeten vinden. Wanneer mensen langskomen, wordt er gekeken welke individuele steun dat er mogelijk is of vereist is. Een specifieke nieuwe energiesteunmaatregel of ondeerlijk is er nu nog niet. En al eerlijkheid, er wordt eventjes afgewacht welke bovenlokale maatregelen er zullen komen. Op lokaal niveau zou het interessant zijn om eigenlijk eerste lijns maatschappelijke dienstverlening aan te bieden. Ik wil dat een keer vergelijken met juridisch advies, energieadvies, wonen. Waarbij dan natuurlijk algemeen advies kan verleend worden. En op die manier hopen we ook dat de burgers minder een drempel zullen ervaren. Want hoe meer mensen we dat we de eerste hulp kunnen bieden op deze manier, hoe meer mensen die toch niet volledig het noorden kwijt zijn. Want ik kan u verzekeren, er zijn mensen die op vandaag panikeren en mensen die echt met veel grote vraagtekens zijn, wat gaat dat brengen de komende maanden als wij de afrekening krijgen. Nu, ik pleit daar wel voor dat mensen ergens terecht kunnen, algemeen, om algemene vragen te stellen. Er werd ook al gesproken over regionaal aangestelde generalisten in de besturen, die dit wel in op bepaalde tijdstippen een algemeen advies kunnen gaan verlenen, zodat de eigenlijke maatschappelijke werkers zich kunnen focussen op de dossiers van leefloon en budgetbeheer en dergelijke meer. Dit voorstel werd ook voorgelegd aan WDR10 en er zal in een regionaal overleg verder bekeken worden of er hiervoor kan gegaan worden. Natuurlijk, u weet dat evengoed als ik, de deadline is kort bij, het is heel nodig. Maar als er dergelijke beslissingen genomen worden, zullen wij vanuit Deerlijk hier zeker aan meewerken. Dat wil ik trouwens ook nog meegeven, dat er ook aan de woningen, bijvoorbeeld aan de burgemeester Riesebaardstraat, dat er daar ook al renovaties gebeurd zijn, voorzien van dakisolatie. En op korte termijn staat er ook nog renovatie en het energiezuiniger maken van de sociale woningen en de Paanderstraat op de planning. Dus het is niet dat we er nu plots aan denken. We zijn er eigenlijk al een tijdje mee bezig, maar er wordt met nieuwe zaken geconfronteerd. Nog een keer, nieuwe mensen die zullen aankloppen, uw bestaande mensen die gekend zijn, die verder moeten geholpen worden. En zoals collega Schepen Gekieren zegt, het zal ook een onderwerp worden in de budgetbesprekingen van oktober aanstaande. Wat dan nog de vrije tijd betreft, en ik... wel zeker zeggen dat schepen van sport of van schepen van vrije tijd in het algemeen, of dat het nu cultuur, jeugd of sport is, kan mij zeker aanvullen. Maar bijvoorbeeld het zwembadwater staat al geruime tijd op 28 graden. Eind september wordt de verlichting op de voetbalpleinen Guido Gezelle verlet. De tennisvelden Haverdomein, Sint-Lodewijk, zijn ook voorzien in 23. Recent werd er beslist om het energiecontract aan te passen en de variabele prijzen deels om te zetten naar vaste prijzen. Okay. En op langere termijn zullen de projecten, ik zeg wel op langere termijn, maar de projecten van de nieuwe theaterzaal en de vrije tijdscampus, als ik het zo mag zeggen, ongetwijfeld ook een energiebesparing betekenen. Maar natuurlijk, dat is vandaag niet aan de orde, dat is op lange termijn. Ik wil gewoon schetsen van, we hebben al inspanningen gedaan in het verleden. We zijn heel waakzaam vandaag en als er bovenlokale initiatieven zijn, zullen wij daar graag aan meewerken. En in de toekomst gaan we de denkoefening blijven maken. Maar nog een keer, ik denk dat Schepen van der Wee mij perfect nog kan aanvullen in verband met het sociale leuk en de andere schepen in zaken personeel, patrimonium of de vrije tijdsdiensten.
Ja, er staat mij dus toe om ook nog iets toe te voegen hier vanuit sociaal leuk. Dus reeds op 30 maart van dit jaar hebben wij beslist om een samenwerking af te sluiten met de energiesnoeiers om zitdagen te organiseren. Waar mensen dus terecht kunnen voor een eerste lijns energievragen. En daarbij hebben we eigenlijk 2 voormiddagen per maand voorzien. En vragen kunnen gaan over leveranciersvergelijkingen, leverancierswissels, hulp bij het lezen van de factuur, bekijken of dat het voorschot niet moet aangepast worden, hulp bij bijvoorbeeld het aanvragen van de verwarmingspremie van €100 voor elektriciteit. En wij hebben ook het aantal zitdagen opgedreven voor september, oktober en november, omdat er dan heel wat afrekeningsfacturen in de brievenbussen verwacht worden, dus wij verwachten ook nog wat meer vragen. Als er op zitdagen voor je ook gemerkt wordt dat de woning mogelijk energiebesparende maatregelen, dat die daar wenselijk zouden zijn, dan werken wij ook al geruime tijd samen, ook met de energiesnoeiers, om eigenlijk een gratis energiescan te laten uitvoeren bij de meest kwetsbare burgers van de gemeente Deerlijk, die ook tips geven over welke renovaties en ingrepen dat er voor iets zinvol zouden kunnen zijn. Wij hebben er ook voor gekozen om zeer binnenkort een brief uit te sturen naar alle mensen die in het verleden recht hadden op het sociaal stookoliefonds, om hen erop te wijzen dat zij ook recht hebben op de stookoliecheck. Indien dat zij hulp nodig hebben om die stookoliecheck aan te vragen, dan vragen wij hen ook om contact op te nemen met ons, omdat wij hen daar ook heel graag zouden willen bij helpen. Het is niet zo heel evident. Ik heb het zelf gedaan voor mijn grootmoeder. Je hebt een ID-kaart nodig, je pincode, de ID-lezer, factuur, betalingsbewijs en zelfs het KBO-nummer van de leverancier. Dus stel je voor dat je een 85-jarige digibet bent die een keer moet zijn premie aanvragen. Allee, dat is niet van de poes. Op vandaag, en dat is hetgeen dat de burgemeester ook al aanhaalde, merken wij dus dat er meer en meer mensen het sociaal huis contacteren. Bij het secretariaat hebben ze daar toch al onder bezorgdheid over uitgesproken. Mensen vragen dus of dat ze recht hebben op iets. Soms zijn ze ook al in paniek door de vele nieuwsberichten die in de media verschijnen. Het is niet per se omdat ze een afrekeningsfactuur ontvangen hebben dat ze in paniek zitten. Het is soms ook gewoon maar naar het nieuws te kijken. Ik moet zeggen, ik kijk niet meer naar het nieuws voor mijn gemoedsrust. Wat ook al gezegd geweest is dat wij wel ervoor moeten zorgen dat wij voldoende personele kracht hebben. En daar ontbreekt het toch eigenlijk wel wat aan. Momenteel moeten wij dus eerlijk zijn dat er wel wat keuzes moeten gemaakt worden en dat het niet altijd mogelijk is om alles eigenlijk volledig eigenlijk te gaan onderzoeken. Wij gaan ook proberen op zo neutraal mogelijk en zeer laagdrempelige manier te werken. Want wij weten ook dat sommige mensen zich wel eens geneerd zouden kunnen voelen wanneer dat zij contact moeten opnemen met een sociaal huis of met een OCMW. Ik kan me dat voorstellen dat dat voor heel vele mensen een zeer grote stap is. Dus wij zijn ook aan het nadenken, er is daar vanmiddag ook overleg over geweest, voor het oprichten van bijvoorbeeld een energietelefoon van de gemeente Deerlijk, om dat zeer neutraal ook te gaan kaderen, zonder al te veel verwijzingen naar die sociale hulpverlening direct, maar dat mensen daar eventueel terecht zouden kunnen. Er zal ook gekeken worden dus om samen met 2013 te kijken wat wij op regionaal niveau zouden kunnen uitwerken, maar we moeten ook nog afwachten hoe dat er bovenlokaal, als je dan eigenlijk federaal en Vlaams nog uit de bus komt. Denk ook maar aan hetgene die nu recent in het nieuws verschenen is rond uitstaan van hypothecaire kredieten. Dus wij moeten dat ook allemaal nog een beetje afwachten, omdat de mogelijkheden daar gaan zijn om de mensen te helpen. Hoe dan ook, ik hou eigenlijk zeer mijn hart vast voor de toekomst, maar wij gaan toch proberen blijven verder te werken om onze burgers op een zo goed mogelijke manier te ondersteunen in de moeilijke tijd dat al is, maar misschien de nog moeilijkere tijd die er zit aan te komen. En wij gaan de vinger aan de pols houden, wij blijven alles ook zeer goed verder opvolgen. En wij doen ons best zodat niemand in de kou moet blijven.
Schepen, heb je daar min of meer een idee van de nieuwe mensen die nu komen? Naast de bestaande die gaan blijven komen, wellicht?
Er zijn al heel
al voetbal.
Ik kan er geen cijfer op plakken, maar allee, vanuit het secretariaat hadden ze mij wel gezegd dat er een heel aantal mensen die niet gekend waren opgebeld hadden met allerlei vragen. Nog niet alleen soms voor energie. Hey, soms bellen ze bijvoorbeeld voor een bepaalde premie, omdat ze voelen, vroeger hadden ze hem niet nodig, keken ze er niet achter. Maar nu kan bijvoorbeeld een thuiszorgpremie misschien wel een keer een leuk extraatje zijn. En je voelt dat toch dat er op allerlei vlakken toch wel wat meer druk aan het komen is. Het is nog niet altijd per se soms met die energierekening of met allee, die zorgen dat ze zitten. Soms voel je ook aan andere kanalen dat ze proberen premies of hun rechten te verkennen, omdat ze voelen dat die een druk ook allee, aan het stijgen is. He. Maar ik hou vooral mijn hart vast op het moment dat die afrekening in de brievenbus moet belanden. Want dan zullen er waarschijnlijk zeer veel verschieten. Burgemeester heeft gezegd, zijn niet alleen degenen die bij ons gekend zijn. Het gaat bijvoorbeeld ook over gezinnen die in januari hun budgetten zeer goed op orde hadden, die 150 euro per maand over hadden, die dat konden sparen. Maar als je nu een klap krijgt van 150 euro naar 600, 700, 800 euro voorschot per maand, ja, dan heb je om een keer een groot deel tekort op je maandelijks budget. Dus ik ben zeer benieuwd wat het gaat geven. Het is niet dat ik ernaar verlang, maar ik ben wel benieuwd. Wij houden dus echt ons hart vast en we proberen zo goed als mogelijk ook alles op te volgen. Ook wat er boven lokaal beslist wordt om ook die kanalen goed te kennen en mensen eigenlijk zo goed als mogelijk ook te kunnen helpen.
Ik denk dat het hele, hele grote opgave zal zijn, zoals de burgemeester, het personeel. Hè? En ik denk dat het aantal mensen die naar het OCMW gaan komen, gaan toenemen. Hè? We moeten dus aan hoogelingen maken. Dat aantal neemt toe.
We hebben dat niet alleen dat vandaag met de energiecrisis. Hè. We moeten zeggen, we zitten eigenlijk al 3 jaar in crisis. Ja. We hebben de coronacrisis gehad. We zitten met Oekraïne. We zitten nu met de energiecrisis. Het feit dat ook het aantal, de individuele hulpverlening stijgt, heeft niet alleen te maken met meer mensen. Het heeft ook te maken met indexeringen van de leefloonbedragen van de spelindex. Ook met de indexeringen die dan nog extra verwacht worden van de federale overheid. Het heeft ook te maken met de Oekraïnse vluchtelingen die hier een equivalent leefloon aanvragen. Goed, natuurlijk, en dat is inderdaad wel wat genuanceerd, treedt er ook in bij. Het is de financiële, de steun equivalent leefloon die wij toekennen aan de Oekraïners op ons grondgebied op vandaag, die gaan wij ook wel voor de volle 100% kunnen recupereren. Dus dat is eigenlijk nog niet echt meegerekend in het verhaal op vandaag. Het is wel zo dat dat ook een zeer grote druk oplevert binnen ons personeel. Wij hebben er, men te zeggen, we hebben het al 30 maart al gedaan, die zetdagen voor energie, omdat wij toen al voelden dat het heet onder onze voeten aan het komen was. Dus we hebben geprobeerd om op dat gebied al een beetje een stap vooruit te zijn, ook ten opzichte van andere gemeenten. We hebben daar zeer snel geschakeld. Maar indien dat het nodig is, we moeten het verder opvolgen, indien het nodig is, zullen er nog maatregelen moeten volgen.
Ik denk dat we allemaal ons hart vast en uit. Zou het dan misschien niet interessant zijn dat we volgende maand ook op de gemeenteraad een keer een stand van zaken zijn. Er bijkomende initiatieven van de overheid. Moeten wij initiatieven nemen dat we dat maandelijks een keer een beetje afvallen? Want
dat kan gerust.
De situatie is toch, ik denk meer dan ergens, ook naar personeel toe en naar alles. zal het toch wel, denk ik...
Denk dat zeker inderdaad geen probleem. Allee, maar ik wil zeggen, het zijn niet altijd mensen met om een keer financiële moeilijkheden. Zijn ook niet onder de stoppoliepremie niet kunnen navragen. Ja. Ik zeg, je moet KBO-nummer hebben van de leverancier en al. En begint er maar een keer het een aantal mensen over te spreken.
Het is misschien een ideetje, maar in de coronacrisis hebben vrijwilligers beginnen opbellen of geholpen. Misschien dat dat terug kan gelanceerd worden of vrijwilligers helpen. Alleen een kleine opleiding kregen, we hebben dat dan ook zo gekregen van, hey, de vraag wat het is, kleine opleiding had. Misschien dat we dan ook kunnen helpen daarin.
We kunnen dat zeker een keer meenemen. We werken vaak met buddies,
op alle leven.
We kunnen dat zeker een keer meenemen. Ik wil alleen maar zeggen, we wachten ook nog een aantal zaken af. En dan gaan wij moeten ook beslissing nemen hoe dat wij het aanpakken bij ons. Dat zal misschien ook maandelijks een beetje wijzigen. Maar goed, we zien wel. Ik ben zeker bereid om ook maandelijks toch wel een toelichting ook te geven over wat de evoluties zijn op dat gebied. Ik heb daar geen enkel probleem mee.
Oké, dank u.
U sprak daarnet, Schepen, dat er dus nog overleg is met W13 rond mogelijke ondersteuning. Moeten we dat dan vooral begrijpen in de zin van detachering van personeel naar de gemeenten en steden?
Dat gaat inderdaad over hetgene dat de burgemeester zei. Er wordt eigenlijk gekeken van hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de maatschappelijk werkers zich voornamelijk kunnen bezig blijven houden met de leefloondossiers, budgetbeheer, collectieve schuldenregeling, dus met eigenlijk die hulpverlening die eigenlijk in C deel uitmaakt van wat dat het werk van maatschappelijk werker inhoudt. Maar er wordt dus inderdaad ook gekeken of dat wij op regionaal gebied op een of andere manier via subsidie oproepen een aantal generalisten, zoals dat dan noemt, zouden kunnen inzetten die eigenlijk eerste lijns energievragen ook verder kunnen beantwoorden. Dus wij hebben nu die zetdagen. Dat is al iets, dat is natuurlijk, dat zal niet de allesomvattende oplossing zijn voor het probleem. Maar ik denk dat voornamelijk op dat gebied is dat wij moeten kijken hoe dat wij elkaar kunnen helpen en versterken en wat dat de rol van W13 daarin zou kunnen zijn.
Uw belangrijke bemerking in verband met bijvoorbeeld die stookoliepremie, zou je bijvoorbeeld een algemeen schrijven kunnen richten aan alle seniorenverenigingen in Deerlijk met de vraag dat zij dat dan in hun briefwisseling naar hun leden verspreiden, uit ervaring dat het vaak om de senioren gaat in onze samenleving die nog op stookolie verwarmen, of toch een belangrijk deel ervan.
Ja, ik denk dat zeker een nuttige aanvulling zou kunnen zijn bij hetgeen dat we doen. Het gaat ook in het volgende gemeentenieuws ook verschijnen. Dus rond eigenlijk wat dat wij doen rond energieondersteuning, dus rond vragen van burgers naar ons toe. Daar gaan wij dus ook proberen om zeer neutraal, daar over misschien een energietelefoon of een energielijn te spreken, waar dan mensen op kunnen afkomen. Wij gaan dus ook al diegenen die al het sociale stookoliefonds in het verleden, voor het in de laatste 5 jaar, een aanvraag gedaan hebben, gaan wij al die mensen ook dus een brief sturen. We worden er ook nog een keer op te wijzen dat ze best, als het niet lukt of als ze het niet weten dat dat bestaat, dat ze zeker kunnen ook langskomen bij ons. Maar ik vind het zeker een nuttige aanvulling en we moeten dat meenemen. Hoe meer mensen dat wij kunnen bereiken, hoe beter. We moeten ervoor zorgen dat als ze ergens recht op hebben, dat ze het ook weten.
Dank u wel. Schepen Schaalvoet, u had nog een aanvulling?
Ja. Om een keer te duiden, zoals dat de burgemeester ook aangaf, met een aantal zaken voor ogen, maar ik denk dat het eerste pleidooi moest zijn, of toch vanuit de gemeente de reflex moest zijn, van kijk, we gaan de mensen ondersteunen waar mogelijk en we gaan tegelijkertijd bij onszelf kijken waar we ook zoveel mogelijk kunnen bezuinigen, om de eenvoudige reden dat we waarschijnlijk het einde van de crisis niet gaan zien volgend jaar. Dus het zal lang duren, dat betekent dat je ook de rekening moet mee houden om het lang uit te zingen, om eigenlijk als overheid ook te zorgen dat je je centen op orde hebt. We hebben eigenlijk een vrij ambitieuze meerjarenplanning, maar tegelijkertijd was die ook ambitieus om het financieel plaatje te doen kloppen. En dat is dan wel een stukje het positieve aan het verhaal in vergelijking met heel wat andere buurgemeenten, dat we wat meer reserve hebben. En dan doen we uiteraard de denkoefening, het is al aangehaald, om ook nog wat meer te besparen. We hebben het eerste verhaal van de facility manager, die eigenlijk pas dit jaar actief is, die dan ook ten volle zijn rol kan inzetten met het in kaart brengen van onze infrastructuur en daarop te gaan bezuinen, is al een stukje aan bod gekomen. En dan hebben we ook zijn we nu aan het bekijken hoe dat we kunnen op de openbare verlichting, dat is iets die al een tijdje meegaat, maar de denkpiste is nu heel concreet aan het worden, om de openbare verlichting effectief te gaan doven tijdens bepaalde nachtelijke uren. De bepaling daarvan moet nog volgen. Maar dat zou wel kunnen dat we daarmee bijvoorbeeld een 100.000 euro per jaar gaan besparen. En dat zijn wel substantiële zaken die dan ook budget kunnen geven voor andere initiatieven. Dus ik denk dat dat een belangrijk verhaal is. En dan, het is al aan bod gekomen. Wij als gemeente gaan het niet oplossen. Hè. Dus het gaat ook van federaal Vlaams moeten komen. Waar dan natuurlijk de financiën ook niet zo goed zitten. En dan ook zal het moeten komen, en dat vind ik een oproep naar iedereen hier, om mensen te gaan sensibiliseren om enerzijds hun energie te gaan verminderen, hun energieverbruik te gaan verminderen. Maar tegelijkertijd, als wij bijvoorbeeld een maatregel zouden doen van we gaan iedereen die wat moeilijk heeft gewoon centen geven, dan subsidiëren we eigenlijk de energiebedrijven en eigenlijk vooral de dure olie en de gas. Maar eigenlijk moet het reflex zijn, en dat is een beetje waar we toch met degelijk trachten op in te zetten. Louis heeft het ook al gezegd. We moeten de omslag maken om de mensen zoveel mogelijk investeringen te laten doen die ervoor zorgen dat ze in de toekomst dat energieverbruik ook blijvend laag kunnen houden. En dan hebben we bijvoorbeeld de renovatiecoach. Dus moest je mensen kennen die daar nog vragen rond hebben. Dat is iemand die vanuit de regio Kortrijk ook een deel actief is. En mensen gaat adviseren over hoe dat ze hun energieuitgaven kunnen beperken. En dat is wel, denk ik, een belangrijke. Die sensibilisering had ik ook nog genoteerd, maar dat is al aan bod gekomen. Via ons infoblad gaan we er ook maximaal op inzetten. Wetende dat het een parcours wordt die meerdere jaren zal in beslag nemen. Want de vermoedens zijn toch dat we waarschijnlijk nu een korte prijsdaling op de internationale markten gaan zien. Maar dat we naar volgend jaar toe in België zelf door de indexering terug een prijsstijging gaan zien van dan eigenlijk de algemene goederen. Nu spreek ik over de prijsdaling is al ingezet voor alle energiezaken. Want goed, er is nog veel prijsdaling op komst, denk ik, want het is gewoon onhoudbaar. En dat is ook wat de experten nu zijn. Voilà, dat was mijn bedoel.
Ja, Tundi.
Ik denk dat we niet mogen naïef zijn, Schepen. En u en ikzelf hebben misschien nog het budget over om renovaties te doen en om snel nog zonnepanelen te investeren. Maar na bijna 3 jaar COVID zijn er heel veel gezinnen, met zelfs 2 werkende gezinsleden, die daar al amper het budget nog voor over hebben. En die dus in de eerste plaats gaan proberen een factuur te betalen. Het is gewoon een bedenking dat we ons niet mogen blind staren op die renovatiepremies, die zijn zeer goed, dat is zeker waar. Maar die gaan ook niet alle problemen oplossen. En we mogen zeker niet verwachten dat binnen hier en 10 jaar alle generaties van 50 en jonger, dat ze binnen 5 jaar of 10 jaar al hun woning energiezuinig hebben kunnen omvormen.
Ja, ik ben zeker niet naïef, maar bijvoorbeeld als je iemand zo kent die aan twijfel is en die geen budget heeft, er is een bijvoorbeeld renteloze lening van de federale overheid tot 60.000 euro voor energiebesparende uitgaven.
Een lening moet je betalen. En als je nu al geen geld over hebt, dan ga je geen extra lening
nemen. En er zijn nog extra initiatieven vanuit de federale overheid op komst. Nu, als je bijvoorbeeld, en dat zijn echt reële voorbeelden, als je je energiefactuur met evenveel kunt doen dalen als uw lening. Ik geef een voorbeeld, als je zonnepanelen zou leggen, is dat ook mogelijk, omdat je afschrijvingstermijn dan gewoon gespreid is. Dan heb je eigenlijk geen extra uitgaven. Dus dat kan een optie zijn. Ik weet uiteraard dat dat niet voor iedereen en overal de oplossing is. Maar goed, we zijn op heel veel verschillende niveaus initiatieven. En denk dat het omgekeerd is dat we ook bij iedereen moeten gaan stimuleren, gelijk op welk niveau, dat ze minder energie gaan verbruiken. Ik denk dat dat iets is dat je zelf kan onderschrijven, dat dat ook ten goede komt van onze planeet. Dus ja, voilà.
Goed, kunnen we hiermee afronden? Dank u wel. Dan gaan we over naar het volgende punt. Dat is ook een beetje minder goed nieuws, zal ik maar zeggen. Een punt toegevoegd bij spoedeisendheid, namelijk de goedkeuring van het ontslag van onze algemeen directeur. Met jullie goedkeuring gaan we dus over naar punt 7. En dat is dus de kennisname van het ontslag van onze algemeen directeur Hans Piepers. Weliswaar allemaal tegen jullie zin, waar wij... Die is toch goed te keuren.
Nee, kunnen we goedkeuren dat punt 7 toegevoegd wordt? Dat is eigenlijk de vraag.
Straks hier misschien nog meer over. Want we gaan straks ook nog iets zeggen over de volgende data van de gemeenteraad. Schorsen we eerst de openbare zitting van deze gemeenteraad om te hernemen naar de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Waar we op de agenda zien het eerste punt. Notulen en audioopname van 7 juli 2022. Zijn er vragen over dit verslag? Nee, dan wordt dit verslag goedgekeurd. Punt 2, rapport organisatiebeheersing 2021. Kennisname, ik geef nog graag even het woord aan het schepige Kieren.
Dat is hetzelfde rapport, voorzitter, dus geen bijkomende informatie.
Oké. Voor punt 3 zal u waarschijnlijk hetzelfde antwoord geven. Uitvoering meerjarenplan 2025, opvolgingsrapportering eerste semester 2022, maar ik dien het u toch te vragen.
Inderdaad, dezelfde opmerking, dank u.
Oké, dan gaan we weer over naar de openbare zitting van de gemeenteraad, waar we overgaan tot de punten of de vragen gesteld door raadsleden. Zijn raadsleden met vragen? Philippe Terijn, alsjeblieft.
Ja, het gaat eigenlijk nog een keer over dat punt na het ontslag van onze algemeen directeur. Allee, ik ga ervan uit, want ik zie dat er dus... dat Sarah Barbe dus geen, de functie niet zal opnemen. Dus er zal een volledig nieuwe procedure moeten gestart worden. Dat is eigenlijk mijn vraag dat ik daar juist moest ingesteld worden.
Ja. Ik had daar ook eigenlijk nog iets willen bij zeggen. Dus we hebben op 13 september officieel het ontslag vernomen van de algemeen directeur. We wisten het al iets langer. Hè. Maar officieel is het dan binnengekomen. Wij hebben heel veel spijt over zijn vertrek. Wij hebben ook grote dankbaarheid voor 3 jaar fijne samenwerking. En wij zijn ook content voor de mooie opportuniteit die zich voor hem aandient. Dus dat zijn zo'n beetje de 3.
Ja, misschien als het over persoon gaat, toch naar heimzetting verwezen.
Nee, het gaat over punt 1.
Ja, maar mevrouw Barbe kwam al even ter sprake vandaar.
Ja. Ah ja, oké, okay, dat ging niet zo goed.
Ja, het zat hier in de... Het was niet per naadwies, maar ik zie het hier waar staan in het artikel in de openbare zitting. Ja. Mijn vraag moest eigenlijk zijn, hoe gaat dat nu de verdere evaluatie
straks.
Gaan naar deze trek?
Straks, ja. Wel, het is zo dat we dit punt bij hoogdringendheid hebben toegevoegd. Omdat we vooral snelheid willen maken. Hey, dus de procedure is zo dat er een openstelling zal zijn van de vacature. Dat is de volgende stap. Dus die gaat in de volgende gemeenteraad van oktober voorkomen. Voorzitter, dat straks nog iets over zijn. En dan gaan er dus kandidaten zich aandienen die dus willen algemeen directeur worden. Die procedure zal een bepaalde tijd duren. En we hopen door nu wat sneller te schakelen. Om dat af te ronden tegen het eind van het jaar. We moeten dan natuurlijk ook nog rekening houden met opzegtermijn van de nieuwe algemeen directeur op de plaats waar hij nu werkt. Dus dat zou betekenen dat we ergens maart zoiets kunnen starten met de nieuwe algemeen directeur in functie. Dus dat is wat de procedure betreft.
Goed, dank u wel. Had u nog vragen, Philippe? Dier Demery?
Ja, 2 vraagjes. Een eerste voor Schepen van Este. De vorige keer hebben we het even gehad over het vermoeden van PFAS onder de oude brandweerkazerne. Maar nu hoor ik dat er mensen ook in de Haarlembeekestraat een brief gekregen hebben en van de gemeente en van de Vlaamse overheid dat ze blijkbaar ook op een strook wonen waar dat er mogelijk vervuiling zou kunnen zijn. Hoeveel mensen zijn dat die zo'n brief gekregen hebben? Of waar is dat? Of?
Dus gerelateerd aan deze site dan eronder stel ik.
Naar aanleiding van de vaststelling?
Ja, dat was eigenlijk een vraag vanuit de Vlaamse overheid om inderdaad de no-regret maatregelen te communiceren in een straal van, ik ben het nu zelf vergeten, x aantal... was het 500? Ja, 500 meter rond de site om inderdaad die brief te sturen uit voorzorg. Momenteel is er nog heel weinig gekend rond die gevolgen daarvan, maar in het kader van No Regret werden toch die standaardregels, grondwatertoestand, groenten uit eigen tuin.
Is het vooral puur preventief? Het is preventief. Het is niet dat er aanwijzingen zijn dat
nee, want nu... en dan nog... is er nog vrij weinig weten wat dat de concrete gevolgen eventueel zijn. Maar goed, nee. Want nu, om daar misschien nog wat verder over te gaan. Dus nu hebben we offertes opgevraagd om effectief bodemonderzoek te gaan uitvoeren. We hebben er nu al eentje voor binnen gekregen. We wachten nu op ons tweede. Omdat we dan het effectief onderzoek kunnen starten. En dan gaan we meer weten. Allee, dan gaan we iets meer weten. Ja. Maar het probleem is dat heel rond die PFAS-problematiek, dat alle spelers er nog rond een beetje in het ongewisse zitten. Nee. Dus we gaan dan iets meer weten rond de vervuilingsgraden. Maar wat dat dan concreet betekent, kunnen nog heel weinig mensen antwoorden. Dus ik hoop dat daar niet te bijzonder veel uitkomt.
Goed, en twee.
Heb ik niet ergens gelezen dat jullie de vraag ook gesteld hebben of dat ze de saneringsprocedure op zich willen nemen?
Wie?
De overheid. Ik denk dat jullie zeggen. Begin juli.
Omdat voor de brandweersite, omdat het momenteel ook onduidelijk is in het geval van die brandweersites, wie dat de saneringsplicht heeft. Ja,
ja, en heb je dat dus nog geen.
Nu wijzen ze naar de lokale overheid daarvoor.
Ja, toch.
Ja. Okay. Maar ook daarin wordt er nog flink tegengestribbeld. Mm-hmm. Omdat uiteraard geen enkele lokale overheid aan zich beslist heeft om met bepaalde producten te werken wat dat brandweer betreft natuurlijk. Dus. Heeft iedereen dat toch wel een verantwoordelijkheid in. Maar nu momenteel wordt er gecommuniceerd dat het de lokale overheid is.
En heb je daar input van gemeenten of steden die ons al voor geweest zijn?
Nee, we zitten nu wel in de tweede ronde. Er is al een eerste ronde geweest, maar die staan ook nog niet verder in die procedure. Dus we hebben inderdaad een keer rondgevraagd hoe dat de anderen daarmee omgaan. Maar momenteel, want er is nog niet. Het probleem is. Die is vastgesteld, oké. Stel dat er een concretere vaststelling is, goed. Momenteel zeggen sommige instanties, moet eraf blijven. Moet er zeker niet, niet wegvoeren, of opgraven of wegvoeren of wat dan ook. Je zit best vast in de bodem. Dan zijn er instanties die wel zeggen, moet hem opgraven. Maar er is nog een enkele instantie die enige protocol heeft gemaakt om hem te bergen bijvoorbeeld. Of om hem te saneren. Dus stel nu nog dat opgegraven wordt, kun je er nog nergens mee naartoe. Dus ja, we gaan zien. Maar we weten er zelf nog heel weinig van. Ook in Antwerpen ligt die vast. Ja, want er waren stemmen die zeiden, like in Antwerpen, ja, maar het is dat hij moet doen. Je moet hem, nog verder gaan ondergraven. Je moet hem in van die talus steken. Daar zit hij best, met extra bodem erop. Ja. Waar dat hij nu eigenlijk al zit, ja, klopt. Dus wij wachten ook af.
Oké, dank je. En het tweede vraagje was. De stand van zaken, coördinatie, planning van de werken, rioleringswerken, Waregemstraat, terug opstarten, de werken van de Belgiek, het project van de Molenhoek. Dat zijn drie projecten en één, of toch, die gaan overlappen, denk ik.
Project Molenhoek bedoel je de Waregemstraat?
Nee. Rioleringswerken en dan het project Molenhoek, alleen het hele
Oké. Dus het eerste die eraan komt is eigenlijk eind september, de Waregemstraat. Dus dat zit eigenlijk volledig op schema. En zal in de laatste week van september van start gaan. Er zijn al wat voorbereidende werken. En dan het project Molenhoek op zich, dat is eigenlijk nog niet concreet. Dus er is dan nog niks van aannemer of werken bekend. Ik denk dat dat nog een aantal jaar op zich kan laten wachten. Dus een privéproject,
hè? Wegproject bedoel je, maar ik denk dat Dirk bedoelt ons project mogelijk.
De herinrichting, hè?
Sint-Anna-City.
Ja.
Nee, daar zijn we bezig met RUP. De startnota is in voorbereiding. Ja. We zijn een beetje aan het zoeken. We zijn een formule van RUP aan het zoeken die niet te veel vastlegt. Maar ook niet te weinig, dat is natuurlijk een stom antwoord. Maar omdat we daar een beetje aan het kijken zijn, naar wat dat potentieel ligt van dat stuk. En we weten wat we daar zeker wel willen, of wat we daar zeker niet willen, maar wat we daar wel willen, dat kan nog een bepaalde kant uit. Dus we zijn nu in die startnota een beetje aan het zoeken hoe dat we daar de juiste toon kunnen vinden daarop. Om nog leuke dingen toe te laten. We zijn er natuurlijk wel aan het kijken naar het doortrekken van die bomenrij, die een heel stuk veel meer groente te gaan op die noek, dat nu is, te gaan incorporeren.
En wat wil je zeker niet?
We willen daar zeker geen hoogdensig appartementsgebouw, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Maar het is een beetje moeilijk, en dat is altijd de uitdaging van een RUP. Het is een beetje moeilijk om die dingen uit te sluiten en u dan zelf niet kort te wieken voor eventueel wel leuke dingen. Dus we zijn dan zo'n beetje aan het schakelen samen met onderzoek, met een marktonderzoek. Waar zitten de interesses? En ondertussen zijn we onze RUP aan het opbouwen. Dus daar zit dat momenteel. Die opbouw van dat startnota ervan. Ook dat fietspad zal wat meer ingekanteld worden in die site, zodat dat wat binnengetrokken wordt en wat tussen dat groen gaat komen en zo. Allee, het zijn er wel leuke ideeën, leuke schetsen, maar we moeten dat nu nog in lijnen van het RUP krijgen. Daar zijn we momenteel mee bezig.
En de Belzichtschip.
Ja, collega, inderdaad, van de Magiek eigenlijk, de offertes zijn binnengekomen, de enveloppen zijn opengedaan en ze zijn nu aan het nakijken of dat er nergens geen aannemer fouten gemaakt heeft. Dat zijn ze nu eigenlijk aan het nachecken en dan wordt eigenlijk de aannemer vrijgegeven. En dan zal het aan de aannemer zijn wanneer kan hij starten. Dat zal voorjaar, volgend jaar zijn. Niet vroeg.
Dat loopt dan samen met de rioleringswerken.
We weten dat, inderdaad.
Het zal parallel zijn, het zal allebei... Dus de Waarheimstraat. Dus twee verschillende dingen. Dus de Waarheimstraat duurt zeker een jaar.
Ja.
Dus dat is allee, de Waarheimstraat
zal. Sowieso zal het een stukje samenlopen. Sowieso. Ja.
En dat eigenlijk het verhaal Waarheim voor de oprit, dus Waarheim zelf, de werken daar zouden moeten gedaan zijn. Dat gaat ongeveer gelijk komen.
Het is vooral op de website van
de. De vlecht is normaal zijn 1/10 maand gedaan.
Ja,
alleen het schip heeft ook laat niet op het
klein. Maar goed, het belangrijkste nieuws is dat die niet samenvallen. Om een vlotheid toch een beetje te hebben op de autostraat.
Terwijl dan geweest zijn over werken. De werken op de ring, wanneer zullen die?
Die waren al gepland om gedaan te zijn. Ik denk dat het niet zo heel lang meer zou mogen duren. Maar nu zitten natuurlijk met het weersomstandigheden die... komende maand van minder gunstig zal zijn.
Dat is mooi droog geweest.
Ja, dat klopt. Ja.
Die gaan toch redelijk traag schieten. Kan wel zijn als buurtbewoner. Redelijk traag.
Maar iedereen wil altijd dat de werken snel in 24 uur gedaan zijn.
Maar ik spreek hier wel tegen iemand die 12 jaar schepen van openbare werken geweest is.
Wat dan?
Je kunt het niet aan doen, dat weet ik ook, maar ze gaan zeer traag. En die 3 dagen heen gaan toch niet maanden vertragen. Ze moeten trouwens nog de andere kant doen.
Als schepen, ze
kunnen zijn nog maar halverwege.
Je kunt eigenlijk twee kanten op. Je kunt eigenlijk communiceren dat het lang gaat duren en dan zijn je veilig. Of je kunt communiceren dat je ambitieus zit en dan zijn je in de probleem. Nu, het is agentschap wegen en verkeer, kan er inderdaad niks aan doen. Voilà.
Beetje
drugs.
Communicatie.
Een
beetje
drugs. Ja, het is dat. Maar je kent in melken. Dus nee, ça va. We gaan het opvolgen, sowieso.
Goed, dan heb ik zelf nog... Ja,
sorry,
Sophie.
Ik had ook nog een vraagje. Ik had daar net al even aangehaald, maar ik heb, tijdens corona heb ik buddy geweest en dus de senioren opgebeld. En nu kreeg ik het geluk van die mensen soms tegen te komen in levende leven. En dan vragen ze altijd van, ja, zouden ze dat niet nog doen? Dat was zo leuk en ook heel, dat heeft de mensen wel geholpen in bepaalde omstandigheden. Ik weet, dat is vooral vrijwilligerswerk, maar ik zou eventueel in de buddywerking nog een keer die een oproep lanceren. Om dat terug misschien weer wat meer op te nemen.
Mijn grootste bezorgdheid is op vlak van personeel, Sophie. Ik weet dat het vrijwilligerswerk is, maar je hebt altijd een coördinator nodig die opvolgt. Er wordt een ding doorgespeeld van die persoon heeft dit probleem of dat probleem. Wij zitten op onze dienst zorg met een onderbemanning. Er is iemand langdurig ziek. Dus al die taken van bij één persoon. Hey, voor eigenlijk, het werk van 2 personen valt bij 1 persoon. Er zijn ook een aantal hervormingen geweest van de zorgpremie, die ook heel wat werk met zich meebrengen. Ik begrijp dat zeer leuk is en zeer tof. Ik heb er zelf ook aan meegewerkt. Ik was er zeer grote believer van in het begin. Omdat gepusht om dat ook te kunnen doen in de gemeente. Maar ik denk op vandaag, als ik heel eerlijk mag zijn, dat zeer moeilijk haalbaar zal zijn. Maar ik geef het liever, dan dat ik zeg van meneer het mee gaan en me bekijken. Ik denk met hetgene die nu allemaal gebeurt, dat het zeer moeilijk zou zijn.
Oké, goed. Dank je wel.
Tony Don, alsjeblieft.
Dank u. Nog een vraag voor u, Schepen. Een beetje een bezorgdheid naar het netje toe. We zien het zelf als we naar de winkel gaan, hoe dat alles een heel stuk duurder is geworden. Kregen jullie nog voldoende aanlevering van goederen? Want ik veronderstel dat de vraag naar hulp daar ook sterk gegroeid is.
Over 3,5 jaar, op het moment dat ik startte, waren er toen 15 gezinnen die in aanmerking kwamen, dus die een kaart hadden voor het netje. Op vandaag spreken we over meer dan 50 gezinnen. Ik moet wel zeggen dat wij ook ondertussen een aantal samenwerkingsovereenkomsten hebben, onder andere ook met Foodtech 13 bijvoorbeeld, met de voedselbanken, ook met de lokale bakkers, zoals dat er één naast mij zit, hier, die geregeld overschotten eigenlijk naar ons brengen. Is dat altijd evenveel? Nee. Het gebeurt dat er bepaalde weken niet zo heel veel binnenkomt. Het gebeurt dat er bepaalde weken zeer veel binnenkomt. Maar we hebben ook een bepaald budget door heften, maar ook door een toelage vanuit de gemeente, dat we kunnen aanwenden om dan bijvoorbeeld via lokale supermarkten heel goedkoop voor het melk of bloem of suiker te kunnen aankopen. Dus wij werken ook wel goed samen met hen. Ook via de landbouwers kopen wij af en toe wel een keer aardappelen en bloemkolen en van alles in. Aan redelijk schappelijke prijzen. Dus allee, wij hebben ook wel een budget voor als er schaarste is, dat wij dan eigenlijk wat die gaten proberen op te vullen. Maar het is natuurlijk ook, het gaat een stijgende lijn, het zijn er heel veel meer. Dus we moeten het ook in de gaten houden of dat allemaal voldoende blijft. Hè.
Dank u wel.
Verder nog vragen of bemerkingen? Dan had ik zelf nog een aanvulling. Namelijk de gemeenteraad van 27 oktober zal vervroegd worden naar 13 oktober. Dat omwille van punt 7 van de dagorde, namelijk omwille van de procedure en om een snellere aanstelling te bekomen of trachten te bekomen. Dan is het mogelijk dat de gemeenteraad van 15 december verschoven wordt naar 22 december, omwille van diezelfde reden, maar daarvan zullen we u zekerheid geven in de gemeenteraad van november. Maar het eerste, dat van 27 oktober, zal zeker vervroegd worden naar 13 oktober. Alvast dank voor uw begrip hiervoor. En dan stel ik vast dat het besloten zitting is.